Hier ben ik thuis, waar de liefde op me wacht, als het buiten koud en laat is.
Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Home Sport Events, het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewout de Bruin en naast mij Joep Bimbergen. Joep.
Hey Ewout.
Ja, het is nu al een paar weken zo. Real life gaat het alweer een stuk beter met mijn stem. Maar wij zitten hier op een prachtige plek in Rotterdam. Waar we een aantal mooie gesprekken voeren. En ja, op het moment van opnemen had ik een keel met een dingetje. Maar vertel even, waar zitten we en hoe komen we hier?
We zitten in de Millennium Toren, Centrum Rotterdam, op de 23e etage. En we kijken over de zuidkant van de stad heen. Zien daar de Erasmusbrug, maar ook het Erasmus Medisch Centrum, het Sophia Kinderziekenhuis. En Huis Rotterdam, mij ontzettend wel bekend. Ook voor vandaag onderdeel van een aantal gesprekken. Heel bijzonder om hier te zijn en tegelijkertijd zo over de stad heen te kijken.
Ja, straks spreken wij Arwen en Jeffrey. Zij zijn ouders van 3 kinderen waarvan er nog 1 in leven is. Maar eerst Tony Mastantuono. Hij is ambassadeur van het huis hier in Rotterdam en professioneel netwerker.
Netwerker van de stad. Was de introductie die Natasja mij gaf. Ja? Natasja, huismanager van Huis Rotterdam. Stelde mij voor aan Tony. En Tony, stel jezelf ook even voor. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, maar te veel eer hoor. Netwerken van de stad doen we met velen. Tony Mastrantuono, 53 lentes jong. En ambassadeur voor het Ronald McDonald Huis in Rotterdam. En inderdaad mijn connectie daar met Natasja en nog meer mensen. Samen levend met Kirsten, al 30 jaar. Mijn partner in...
Partner in
crime, zo is dat. Dus dat.
Ja. Ja. En wat doe je voor het huis?
Ik mag ambassadeur zijn. En daarbij zet ik eigenlijk mijn netwerk in. Om zaken, dingen, om het maar even zo te noemen, voor elkaar te krijgen. Spiegeltjes en kraaltjes. Maar dat het wel te goede komt van het huis.
Hoe werken dat soort dingen, Tony?
Ja, hoe werken dat soort dingen? Door veel mensen die erbij betrokken zijn in de vorm van vrijwilligers. Dat netwerk is mega. Dat zijn zoveel mensen die dag en nacht inzetten voor het huis. Dat is 1. 2 is, dat zijn de ondernemingen en eigenlijk het MKB of grootzakelijk of corporate van Rotterdam. Die het huis een warm hart toedragen en ook daardoor draagvlak creëren in het Rotterdamse. Want Rotterdam is wat dat betreft echt een hecht dorp, om het maar zo te zeggen, die elkaar zaken gunnen. Maar met name ook de inzet die Natasja en haar team doen naar buiten toe. Waarbij wij als ambassadeurs, vrijwilligers, sponsors, donateurs, in welke vorm dan ook, de olievlek groter maken in het zakelijk netwerk.
Ja, en als je dan praat over het huis als ambassadeur, wat vertel je dan?
De dingen die er spelen, die er nodig zijn en waarom het zo noodzakelijk is dat ouders bij hun zieke kind kunnen zijn dichtbij en dat het vertrouwd en veilig voelt. Hoe heftig dat is. En vaak kom je ook mensen tegen die dingen hebben meegemaakt met hun eigen kinderen. Waardoor je zoiets hebt van weet je dat dit speelt en weet je dat dit enorm belangrijk is. En dan gaat er een soort van perceptie leven bij mensen. De een heeft er wel wat mee, de ander niet. Maar het liefst natuurlijk wel. En dat je ze meekrijgt in het enthousiasme voor het huis.
Ja, want het is natuurlijk een moeilijk onderwerp. Het is, mensen zitten daar op een heel dramatisch vaak moment in hun leven. Maar toch hoor je ook bij iedereen weer van het was ook zo fijn daar. Het was een goede plek en ik zat daar lekker. Is dat ook wat je dan benadrukt?
Dat benadruk je absoluut. Het gevoel van veiligheid en dicht bij je kind kunnen zijn. En dat breng je op verschillende manieren tegenwoordig. Vanuit je netwerk of vanuit evenementen die het huis organiseert. Kan je dat tegenwoordig brengen. Of 1-op-1 gesprekken met je relaties, familie, vrienden. En die olievlek daardoor groter maken. Maar dat zijn belangrijke aspecten. Het veilig voelen en dicht bij je kind.
Ja, nou doe ik dit jaar voor de eerste keer mee aan die home ride. Dus ik kan nu mijn netwerk heel goed nog gebruiken. En mijn werkgever die sponsort en een paar relaties die sponsoren. Ja. Maar ik kan mij voorstellen, en ik doe mee als team, dat over een jaar of 4, 5 jaar zullen we maar aankomen als ik weer om geld kon vragen. En jij hebt daar dagelijks mee te maken, want jij bent al jaren ambassadeur.
Ja, nou, daar zie ik allereerst helemaal geen belemmering. Want dit moet je juist blijven delen. Kracht van herhaling. Mensen blijven inzien wat er speelt. En er zijn nog veel meer mensen die dezelfde mindset hebben als die ik mag hebben. Ja, het gewoon maar blijven, nou ja, niet verkondigen, want dat klinkt wel heel erg plastisch. Maar wel blijven delen. Dus ik zie daar helemaal geen struikelblok. Als we dat met z'n allen blijven doen, prima, dan landt het ook gewoon.
En is dan ook jouw ervaring dat bedrijven zich langer dan één keer verbinden aan dit doel?
Ja, 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 absoluut, absoluut. Het is echt een echte community, om het maar zo te zeggen. En die wordt alleen maar groter. Maar de vaste partijen, de bedrijven die zich blijven committeren, en dat zijn de mensen, hetzij in directie, hetzij in hun werkplaats, of het maakt niet uit wat voor beroep dan ook, die bedrijven blijven gekoppeld dan wel zakelijk of persoonlijk. Absoluut.
Ja, met name dat zakelijke deel, Huis Rotterdam, weet ik dat hele regelmatige bijeenkomsten. Maar Huis Rotterdam en de businessclub daaromheen, die draait op een aantal grote evenementen per jaar. Ja. Dat wisselt een beetje per huis. Ik was vanuit mijn professionele rol in Den Haag ook aangesloten bij de businessclub in Den Haag. En daar werd maandelijks met elkaar ontbeten. Op het moment dat je zin had om aan te haken. Andere huizen hebben een soort club van 100 of club van 52, waarbij je als zakelijk sponsor een week van het jaar mogelijk maakt in het huis. Er zijn bedrijven die eens in de zoveel tijd komen koken en echt op die manier iets praktisch terug doen. Er zijn bedrijven die kamers mogelijk maken, dus die kamers in euro's inrichten en dan met hun naam, bij de ingang. Ik weet dat Huis Rotterdam daar een voorbeeld van is. En ik weet niet in welke kamers ik allemaal overnacht heb en welke bedrijven ik daarmee allemaal in hun kamer heb geslapen. Maar ik zag jou ook als veilingmeester samen met Natasja te boek staan, Tony. Wat was dat voor moment?
Dat was een avond waarbij, en dat is dan ook wel weer mooi om te roepen, dat was een hele grote feesttent in Schiedam. En die wordt dan ook ter beschikking gesteld, dat is één. Je kan 300 gasten kwijt in de vorm van een bedankavond voor de vrijwilligers. Die allemaal een viergangenmenu voorgeschoteld krijgen. Maar daarnaast ook nog sponsors, donateurs, het bedrijfsleven van Rotterdam. Ja, hoe mooi is het om dat met elkaar te combineren. En ja, veilingstukken. Ja, jongens, een eer om te mogen doen. Samen
betalen,
met Natasja.
Betalen.
Betalen, juist. Geld over de balk.
Euro's.
Hoppata. Euro's. Feyenoord shirt, kampioenschapsshirt, hè, vorig jaar. Dat levert serieus geld op. Restaurants die een prachtig diner aanbieden. Auto's, proefritten, demonstratie hier, daar. Lang verhaal kort. Het moet heel veel geld opleveren. Ik geloof dat we 12.000 euro hadden opgehaald.
Ja.
Daar draait het uiteindelijk om de harde pecunia's.
Ja. Ja, ook voor ons. Ook voor ons. Team Superhelden 1 en 2 dit jaar. En een kleine kans op Superhelden Team 3 nog. Maar die is nog niet helemaal overboord.
Ja, maar onze penningmeester die zegt dan wel, ja, dat is wel 21.000 wat je even binnen moet harken. Minimaal.
Ja.
Ja. Schrik je ervan, als zulke bedragen, als wij dat nu even zo tegen jou zeggen?
Nee, natuurlijk. Dat zijn serieuze bedragen. En dat blijft natuurlijk, want je gaat iemand vragen om centjes. Dus natuurlijk is dat is altijd een ding. Want als je aan iemand geld komt, maar dan moet het ook goed besteed zijn. En er moet ook een gevoel bij zijn. Als er gevoel er is, ja, dan schrik je niet meer van dat bedrag. En dan moet het gewoon over de bühne. En met elkaar, in dat Rotterdamse netwerk, doe je dat gewoon, zeg ik dan eventjes tussen groot, of ja, nee, in grote dikke letters, met de grote gele.
Ja, precies. Ja, gers en gewoon.
Gers en gewoon.
Ja, ja, om nog even duidelijk te hebben. Joep vertelde het net, maar ook even vanuit jouw perspectief. Het Rotterdamse bedrijf, wat levert dat op voor het huis? Waar merken mensen in het huis het nou concreet aan?
Ja, dat eigenlijk de faciliteiten worden mogelijk gemaakt. Dat mensen zich inderdaad, wat je zegt, je geeft net aan, Joep, dat je in heel veel kamers hebt verbleven, helaas. Maar ja, wel in het comfort en toch een beetje de gezelligheid, praten met andere ouders. De setting eromheen wordt mogelijk gemaakt door al die investeerders. Het zij particulier of bedrijf, die maken het mogelijk dat je je daar op je gemak voelt. Maar ook weer voor andere zaken die nodig zijn, waar het huis weer mee te maken heeft met inkoop van goederen. Nou, jij gaf aan koken met je bedrijf. Die nemen dan de goederen weer mee. Dus heb je daar weer, hou je geld in het potje voor andere zaken die belangrijk zijn op dat moment.
Ja, ook bedrijven, restaurants. Ik heb het in Amsterdam gemerkt. Die zeiden heel plat gezegd. Wij hebben gewoon nu allemaal mooie maaltijdboxen over. Die gaan we niet meer verkopen. Die gaan we lekker naar de keuken in Amsterdam brengen. En ja, dan snijdt het mes ook aan twee kanten.
Ja,
en
perfect.
De spullen niet weg te gooien. Maar nou, ik was ook super blij mee.
Ja, natuurlijk. De ene hand was de andere. En je hebt ten eerste een goede maaltijd van een goed restaurant. Dankbaar. Alleen maar goed. En het is mooi dat zo'n bedrijf dat doet.
Ja, en het brengt je ook als bedrijf natuurlijk dichter bij andere bedrijven. Want ook netwerken als bedrijf, nou ja, daar snijdt het mes ook aan twee kanten in die zin.
Ja, absoluut. Dat maakt het ook mooi. En het is een soort van fysieke Rolodex, zoals ik dat dan maar noem. Want je komt bij elkaar. Dat netwerk wat we hier in Rotterdam hebben, dat is groot, dat is breed, dat is diep. Dat is alle hoeken en gaten, allerlei plamages. Maar je kent elkaar. Want je ziet elkaar al jaren. Ik loop inmiddels ook alweer 30 jaar rond in Rotterdam. Dus je kent vanuit die hoedanigheid al veel mensen. Maar dan wat elkaar bindt is Sophia. Althans het Ronald McDonald. Ja, en dan gun je elkaar ook business-wise. Dan denk je, oh ja, wacht even, ik moet jou even bellen. Want ik heb dat en dat nodig. En dat is ook andersom. Daar zit je niet voor bij elkaar, maar het ontstaat wel. Het is autonoom, het is gunning. Ja, en de gunning die naar het huis is ook naar elkaar toe. En dat is denk ik ook wel...
Twee kanten op.
Ja, twee kanten op. Zeker vanuit het Rotterdamse netwerk.
Ja, je bent dus loyaal op eigenlijk alle terreinen. Hè? Jij hebt iets nodig voor een opdrachtgever. En je denkt, nou, ik ken iemand... En die vertrouw ik en die steunt het huis, maar dat is niet het doel. Maar ik weet, ik kom in zijn organisatie, ik weet hoe hij werkt. Je koppelt zo weer mensen aan elkaar.
Exact. En daarom zijn die businessclubs zo belangrijk om ze te blijven verbinden, de mensen. Absoluut waar. Gunning, dat is wat ze all about.
Ja, en is dat dan ook, want ik hoor jou eigenlijk een beetje zeggen van, ja, er ontstaat een businessclub. En dan is het de treurige kant van het verhaal. Niet altijd op de voorgrond, kan ik me dan zo voorstellen. Maar dan gaan mensen er ook gewoon... plat gezegd de lol van inzien om met elkaar dit te doen.
Ja, maar toch, Natasja of een andere spreker, die opent wel hè, met de ervaringen van de afgelopen tijd of de afgelopen week om wel eventjes aan te stippen waar het nou eigenlijk om draait. En natuurlijk is het gezellig, maar we weten wel weer even wat de boodschap is met elkaar. Tuurlijk weten we dat we komen daar, maar het wordt wel aangehaald. Dus het is heel belangrijk.
Ja, je hebt net ook, we nemen dit nu op met uitzicht over de stad. We zien het Erasmus Medisch Centrum, we zien de Euromast. Je hebt meegeluisterd net met een aantal eerdere afleveringen of latere afleveringen, een aantal gesprekken die we nu hebben opgenomen. Wat neem je daaruit mee in jouw gesprekken de komende tijd met potentiële sponsors of op andere events?
Ja, de allereerst dat ik echt weer zwaar onder de indruk ben van het verhaal van de ouders van zojuist. Je krijgt daardoor een hele kleine fractie die je over kan dragen. Hè? Want je bent zelf niet de ervaringsdeskundige, maar je kan wel hun emotie overbrengen. Althans, in die zin emotie. Dat klinkt ook heel zwaar. Ik kan hun emotie lastig overbrengen, maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel.
Zeker, want dit zijn ouders. Ze hebben 3 kinderen waarvan er nog 1 leeft. En, ja. Nou ja, dat...
Indrukwekkend. En als je dat deelt, dan... En ook zeker, denk ik, deze podcast, die moeten we ook zeker onder de aandacht brengen, zodat mensen het ook echt kunnen horen. En als je dat deelt, ja, dan komt er alleen maar meer perceptie in. En hopelijk ook weer mensen die zich aansluiten, op welke manier dan ook. Want vrijwilligers zijn er bijvoorbeeld ook nog steeds altijd nodig. Dus niet altijd doneren, maar ook de andere kant op.
Ja. En wat doet zo'n vrijwilliger dan in het huis? Als ik nou vrijwilliger wil worden, wat kan je me dan bieden?
Ja, dat is nou, kijk inhoudelijk kan Natasja dat natuurlijk veel beter uitleggen dan ik of Angela of alle andere mooie mensen die er rondlopen. Maar ja, dat is het proper houden van het huis, het verzorgen van de mensen, het gastvrij ontvangen, de hospitality bieden, het gesprek bieden aan de ouders, het verbinden. Ja, er zijn zoveel dingen die mensen doen om het huis draaiende te houden, waardoor jullie denken van, hey, ja, ik merk eigenlijk niks, maar het loopt op rolletjes. Dat is knap.
Ja, en ook het deel wat je wel merkt, dat ze er zijn op het moment dat je binnenkomt en in zak en as zit. Of dat ze er zijn op het moment dat je eigenlijk thuis Sinterklaas zou willen vieren, maar er een zak cadeautjes klaar staat die klaargezet is. Of een lekker vers brood aan je deur gehangen is.
Mooi dat je dat zegt, Joep. Ja, dat is wel de essentie.
Precies.
Jij raakt hem.
Ja. Nou. Tony, we hebben het hier over homesport events. Ben jij een fietser, een wandelaar of een hardloper?
Ik ben een wielrenner.
Ah, kijk, ja. Dat dus treft. Bent,
ja, dat treft. Wij zoeken nog mensen.
Mooi, hè?
Wat is het verste wat jij wel eens op een dag gefietst hebt?
120.
Ah, nou, dat is een mooie start.
Ja, dat is een mooie start.
Dat is ongeveer 1 etappe van de home ride.
Ja, precies.
Dus dan na die 120 kilometer kun je even lekker
de benen strekken.
De benen strekken. Daar is een masseuse of een masseur aanwezig. Je kan even lekker een bordje pastasalade eten. En dan weer door.
Mooi, hè? Ja, maar volgens mij, ben ik dan in het buitenland op vakantie. Maar goed, dat is een slap excuus dit. Maar ja. het is in juni, toch?
Eind juni.
Ja, ik ben er niet. Ja, ik heb,
Je bent voor de start van de Tour de France op andere plekken.
Mooi gezegd. Alhoewel, we krijgen hem ook in Rotterdam, hè? De Tour de France Feminine.
Ja,
in augustus.
In augustus, de start van de Dames Tour. En ik heb die vorig jaar voorbij zien komen in de Dordogne, die Dames Tour. En dat is echt ontzettend leuk, want het is veel minder hectisch dan de Mannen Tour. Maar de sportbeleving is minstens zo leuk. En wat ik heel erg tof vond, en dat meen ik echt serieus, die dames die fietsen gewoon minder hard dan die mannen, waardoor het niet soef is, maar je ziet er nog wat van. Weet je wel, je ziet ze nog langskomen.
1 seconde langer.
Ja, je hebt nog wel aan, mooi beeld. Ja, en,
precies. Koers. Hoe ben je hier, je loopt 30 jaar rond in Rotterdam. Hoe ben je hier beland bij dit Ronde van McDonald's Huis als ambassadeur?
Nou, vanuit, dat is het mooie. Weer vanuit het netwerk Natasja Jonge Otter leren kennen. Een x aantal jaren geleden, echt a long way back. En die zegt van, joh, weet je, we hebben een klik. Wil jij niet wat? Natuurlijk. Kijk, met alle plezier, want je kent elkaar. Heb je het alweer. Het is weer die gunning. Nou heb ik in een iets verder verleden heb ik nog wat vrijwilligerswerk zelf gedaan voor de kinderbios in het Sophia Kinderziekenhuis. Dus op zondagochtend met Kirsten. Daar naartoe filmpje uitkiezen en dan kinderen uit geneeskunde en chirurgie. Met bed en al en met de Theo's, hè, dus waar de infusie in zitten, naar dat biosje gereden. En dat heb ik een jaar mogen doen. Wat een lol hebben we daar gehad, dat er een paar gasten bij zaten die de stekker uit die apparaten trokken. En dan ging er van alles piepen. En dan zag je mij ook echt van, mijn god, wat moet ik doen?
Wat moet ik nu doen?
Ja. Dus dat is fantastisch. En dan zie je blije kindergezichtjes die even een anderhalf uur in een andere wereld zitten.
Ja.
Maar zo eigenlijk, ik wijk te veel uit. Anders nee, op jouw vraag is, vanuit het netwerk, graag. En zo probeer ik natuurlijk ook op allerlei manieren mensen te verbinden met het huis. Zeker ook vanuit mijn werk en met de relaties waar je mee zit. Ja, belangrijk.
Wat is je baan, je dagelijks werk?
Ik ben brand ambassador voor Audi, het merk Audi, bij Auto Hogeboom. En PR manager voor de hele groep van Auto Hogeboom. En nou ja, dan doe je veel in het netwerk, evenementen, mensen verbinden. Dat is het allerbelangrijkste. En ja, trachten met elkaar in de mindset te zijn. En heb je het weer. Ja. Ga maar de handel gunnen.
Ja, precies. En dan is dit een verhaal dat je eigenlijk dus de hele dag door, als het zo uitkomt en als het past, gewoon mee kan nemen.
Zeker, zeker. En het mooie is dat bij de meesten waar je komt, die hebben er al iets mee. Ja, dan kan je dat olievlekje, van, joh, prik jij nog eens wat of doe jij nog eens wat. Of nou ja, goed. Zo ben je continu aan het rad aan het draaien met heel veel plezier overigens.
Als je nu terugdenkt over de afgelopen jaren en jouw verbintenis als ambassadeur aan Huis Rotterdam. Heb je dan één voorbeeld wat tot de verbeelding spreekt, waarbij jij het zaadje plantte of de link legde en waarvan je nu denkt van ja, dit was wel zo'n bijzondere connectie die ik daar gelegd heb, die je kunt delen?
Dat is eigenlijk heel, heel saai, want dan ontstaat er iets zakelijks moois. Kijk, we zitten daar om het huis te ondersteunen. Hè? En dat zaadje, plantje. En diegene weet je dan te benaderen. En daar rolt dan iets zakelijks, waardevols en mooi uit. En ik denk, oh ja, tof. Mes snijdt aan allebei de kanten.
Aan alle drie de kanten.
Alle drie de kanten. Alleen maar waardevol, mooi dat ontstaat. En daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn dat daardoor gebeurt.
Ja, mooi. Mooi, mooi. Ja, die stenen die het huis waar het huis uit bestaat, die worden op die manier betaald. Of in ieder geval een groot deel betaald. De vrijwilligers hebben we aangestipt. Helaas dat jij niet op de fiets Team Superhelden kunt komen versterken.
Jammer, maar, ik ga de mol van toe doen in die week.
Kijk, ja. Dat is toch ook. Ja. Maar dan kan je in ieder geval wel aan ons denken. Het gaat over mindset.
Dus exact.
Daar gaat het over mindset komt dan ook de vraag, welke kant van de mol van toe?
Maloucen. Daar ga ik naar boven.
Ah.
Ja. Want we hebben ook nog Bedouin en Sol.
Ik wou net zeggen, Bedouin de klassieke kant.
De klassieke kant, ja.
Voor de echte beesten, alle drie de kanten.
Alle drie. Le Fou du Ventoux. C'est tout. Ja, mooi. Kijk, heb jij hem wel eens gedaan, Joep?
De Ventoux is mijn allerzwaarste, maar allermooiste klim die ik ooit gefietst heb. En ik ben geen klimmer, zoals je misschien ziet. Maar ik kan me goed in de cadans zetten op een klim. En ik heb afgezien als een beest op de Ventoux. Ik heb hem twee keer gefietst vanaf Bedouin. De eerste keer samen met mijn broer, mijn vader, mijn oom. En mijn vader stapte halverwege af. En ik kon toen eigenlijk nog helemaal niet fietsen. En ik ben bovengekomen en ik durfde niet eens af te dalen. Zo stuk was ik. Dus mijn vader heeft op mijn fiets afgedaald. En precies een jaar later was ik terug met mijn inmiddels vrouw. En zijn we samen naar boven gefietst.
Geweldig.
Moest ik hem wel afdalen omdat er dus geen auto was om in te stappen.
Hoe ging dat?
Hard.
Veel remmen.
Hard en af en toe remmen inderdaad. Nee, de Van Toe is ongenadig en is een fantastische klim om te fietsen. Ik heb in de Alpen wat meer gefietst toen ik de Tour for Life ook fietste. Ja. Maar geen zo mooi als de Van Toe.
Dan kan ik je ook de Stelvio nog wel aanbevelen. Dat is met 48 haarspeeltjes.
Die staat op het lijstje.
Die is ook tof.
Die staat op het lijstje, ja. Het lijstje samen met de Croix de Fer is een van mijn lievelings. Ja. Als het dan gaaf. Op vergezicht aankomt.
Als we nog even in de sfeer blijven van de sponsortocht in Nederland, kwam ik ook nog een mooie tegen. De Nierstichting organiseert ook zo'n sponsortocht. Vind ik heel erg leuk. Gaat van Zoutelanden in Zeeland naar Zoutkamp in Groningen. En is 1200 kilometer in 48 uur. Daarvan dacht ik, Joep.
Ja, het voordeel is dat het vlak is.
Ja, dat is helemaal waar. Een heel klein heuveltje, misschien links of rechts bij de heuvelrug.
Ja, maar toen dacht ik, ja, wij doen 500, maar 1200. Dus wel weer echt andere orde van grootte.
Overigens, als ik een zijstap mag maken, zijn er natuurlijk nog meer initiatieven. Jullie weten het ongetwijfeld. Maar dat is de Harbour Run. Die 6 oktober van dit jaar is. Ook daar gaat de opbrengst naar het huis.
Dat is een lokaal initiatief.
Dat is een lokaal initiatief, Rotterdam Harbour Run. De naam zegt het al, tussen de containers door. En daar halen ze ook altijd wel een heel, heel mooi bedrag op. En een tweede evenement is You Never Eat Alone. En dat is nu 27 maart. En dat is €150 per persoon. Dat gaat allemaal naar het huis. Daar wordt een diner beschikbaar gesteld op een unieke locatie. En ook daarvoor de funding weer voor het huis.
En waar gaan we dan eten?
Ja, kijk, dat houdt Natasja altijd heel goed geheim. Dat weet ik nog niet. Want dat is altijd 24 uur van tevoren krijgen we het adres door per mail. En dan gaan we daar naartoe. En het zijn altijd fantastische locaties, maar ook weer indrukwekkende sprekers die daar zijn.
Ja, en Rotterdam heeft natuurlijk ook een traditie met veel goede chefs, chef-koks.
En of, boek op.
Ja, dus dat is waarschijnlijk smullen voor €150.
Zeker, absoluut. En daarnaast ook nog het doneren ervan. Maar het is een mooie combinatie. En ook weer dat netwerk bij elkaar. Want daar kom je weer een andere groep mensen tegen. Wat leuk, er is weer liefde. Mooi toch.
Super fijn dat je hier was, Tony. En je hebt ons meer verteld over hoe het hier werkt in Rotterdam. Maar ongetwijfeld werkt het ook zo bij de huizen in Groningen, Maastricht, Arnhem en al die andere plekken. En jij denkt aan ons als jij die Van Toe op tuft. En dan denken wij aan jou als wij die home ride doen.
Zeker weten. En blijf het huis ondersteunen op alle mogelijke manieren. Ja. Dankjewel.
Volgende gasten, welkom in de show. Arwin, Jeffrey. Bijzonder verhaal wat we gaan bespreken. Maar daarnaast voor het eerst deelnemers van Homesport Events aan de Homewalk. Welkom.
Ik ben Arwen Adinda, mama van Jamie, Jonna en Gaia, waarvan alleen Jonna nog op aarde is en de andere twee in de hemel zijn. Ja, wat moet ik over mezelf zeggen? Ik wandel.
Ik ben Jeffrey, ik ben de man van Arwen en we gaan wandelen inderdaad. Ja. We gaan wandelen voor het Ronald McDonald Huis.
Waarom? Hoe ben je op dat idee gekomen? Kan je misschien invullen, maar...
Nou, ons zoontje, we hebben best wel wat tijd doorgebracht in het Sophia hierachter. En ons zoontje is vorig jaar, 1,5 jaar geleden, is hij overleden. En wij dachten, wij moeten ons ook gewoon gaan inzetten om hier iets voor te gaan doen. Ja.
Ja, om dat gevoel dat je daar had, om dat door te geven.
Ja, omdat het echt heel mooi was. We hebben daar in de coronatijd ook gezeten, waarin we geen gebruik mochten maken van de keuken. En dan kregen we in één keer pakketten van restaurants uit de buurt. En dat was echt super. En dat geeft je zoveel op een moment dat je in zo'n rottijd zit eigenlijk. Is dat,
Bizar hè, dat toch een heel fijne plek kan zijn. Terwijl je daar echt voor zo'n klote iets zit. Maar ik heb dat ook heel erg ervaren, dat het gewoon heel fijn was eigenlijk.
Ja, het was voor ons ook wel een hele bijzondere tijd. Want toen wij in 2020, toen Jamie op de IC lag, mochten we ook maar één keer in de 24 uur wisselen. Dus dat betekende echt dat het Ronald McDonald Huis onze redding was. Want door het Ronald McDonald Huis waren we in ieder geval altijd dichtbij. En konden we gewoon binnen 5 minuten bij hem zijn. Want we mochten, we konden op dat moment de nachten dus niet blijven. Omdat je kan, je zou zeggen, je kan geen 24 uur naast het bed zitten. Dat kan natuurlijk wel. Maar je moet jezelf ook staande weten te houden. Dus wij waren heel erg dankbaar dat we in ieder geval daar konden slapen. Zodat we net een beetje wat we met de homewalk gaan doen. Dat je even een paar uurtjes kan bijtanken. En dan gewoon weer je IC-dienst kan pakken, zeg maar.
En hoe was het die eerste keer dat je daar in huis Rotterdam binnenkwam?
Het was eigenlijk... ik vond het echt verschrikkelijk. Maar dat had eigenlijk meer te maken met het feit dat de stap van het regionale ziekenhuis naar de IC was zo heftig. Zo heftig. Ik heb er ook echt EMDR voor moeten doen om alleen maar de piepjes van alle apparaten, van alle kinderen, om die om dat stukje echt te verwerken. En dan kom je in een huis waar je heel dankbaar voor bent, maar waar je helemaal niet wil zijn. Maar ja, goed, we hebben er 2 maanden gezeten. Dus na een week voel je je er eigenlijk al thuis. En zo wordt het heel snel een hele veilige plek. Ondanks alle dat je er niet wil zijn, is het wel de plek waar je op dat moment heel dankbaar voor bent.
Ja, ja, wat bijzonder dat jij zegt van dat je die geluiden zo ervaren hebt, zo intens. Ik heb dat helemaal niet, maar wij hebben met Herman dus EMDR gedaan, omdat hij ook heel erg op die geluiden triggerde. En iedere keer als hij een huilend kind hoorde, helemaal in paniek raakte. Maar ik heb dat me nooit gerealiseerd, dat je dat als ouder ook zo op kunt pikken. Want het ging helemaal langs me heen. Ik was in een hele andere flow.
Ja.
Ik ken de weg alleen andersom, van IC naar medium care. En ik vond medium care heel erg oncomfortabel, want ik had het gevoel dat er niemand op mijn kind lette.
Ja. Ja, oh, ja. Ja, dat snap ik dan ook wel. Maar voor ons was het echt, dat kwam ook omdat we wisten al op dat moment dat Jamie een spierziekte had. En voor ons was die stap naar de IC daadwerkelijk een stap verder in zijn ziekte. En zolang we hem nog thuis hadden, was hij wel ziek, maar was hij niet ziek.
Nee, was het op een andere manier ziek, was het toch iets verder voor je gevoel, waarschijnlijk iets verder weg.
Ja.
Ja, toch kwam dat moment dat jullie naar de IC moesten. Ja, neem ons eens mee, wat gebeurde er toen?
Ja, dat was echt bizar. Eigenlijk begon het al dat we in Utrecht terechtkwamen. En dat eigenlijk al heel snel de diagnose SMA gesteld werd. En dat er eigenlijk ons al werd verteld van joh, waarschijnlijk gaat die niet heel veel ouder dan een jaar worden. Dus dat was sowieso super lastig natuurlijk.
Ja, SMA moet je even uitleggen.
Het is een spierziekte. Het is eigenlijk een genetische afwijking, waardoor dat hij een stukje op zijn gen mist, waardoor dat zijn spieren niet aangestuurd kunnen worden. Dus hij miste een deeltje van het gen, waardoor dat de eiwitten niet naar zijn spieren gestuurd worden, zodat hij kon bewegen. En op het moment dat je het niet beweegt, gaan je spieren dus langzaamaan
eet je die op.
Ja.
Ja, eet je die op.
Dus dan gaat dat, ja. En ja, eigenlijk was het de intensive care. Sophia was een soort van redding. Alsof we serieus genomen worden. Er waren mensen die meteen begonnen te handelen. En wat jij net ook zei, we kwamen toen een beetje in zijn ziektebeeld terecht. Het werd duidelijk voor ons wat het inhield, wat we konden doen, hoe we hem konden helpen. Dus eigenlijk was het
ook een stukje erkenning.
Ja, het was ergens toch ook wel heel fijn om op de IC terecht te komen, gek genoeg.
Het was een beetje dubbel, want in de aanloop naar de IC toe waren we dus nog in ons fijne vertrouwde ziekenhuis in Delft. En daar ging het eigenlijk best wel oké, dachten we, tot het moment dat het voor hun niet oké ging. Er echt een saturatiedaling was, waardoor zij gewoon de verantwoordelijkheid niet meer konden dragen als regionaal ziekenhuis. En dan is er overleg en dan blijkt er een bed te zijn en dan kom je toch een beetje in de, ja, het is nog niet echt nodig, maar er is nu een bed vrij. Dus weet je, er komt nu een ambulance aan en ga maar. En dat was voor ons, voor mij in ieder geval, zo heftige verandering in een hele korte tijd. Maar het is wel wat Jeffrey ook zegt, van toen we eenmaal op de IC waren, merkten we wel, je bent wel een stap verder in het ziekteproces. Maar in één keer is er ook apparatuur waarmee je hem kan helpen hoesten en waarmee die ademondersteuning kan krijgen.
Ook op de allerbeste plek waar je kan zijn op dat
precies
moment.
Precies, ja.
Ja. En na zijn ziekte, hoe was Jamie?
Na zijn ziekte? Ja, Jamie was
Jamie was super vrolijk.
Ja.
Was altijd aan het spelen. En we hebben echt wel veel momenten meegemaakt dat het niet goed ging. Maar zodra het weer wel goed ging, dan leefde hij helemaal op en was hij helemaal terug. Dan zaten wij eigenlijk zoiets van, wat hebben we nou weer meegemaakt? En hij zat eigenlijk alweer te lachen en liedjes te zingen. En was gewoon klaar om te gaan spelen eigenlijk. Het was echt, het is echt onze engel geweest.
Hij heeft ons ook zo verbaasd, want wij zijn eind mei 2020 zijn wij met een palliatief traject naar huis gegaan. Dat betekent dat het ziekenhuis eigenlijk zei, we kunnen niks meer voor hem doen. We zijn in een ambulance naar huis gegaan. Het is best wel bizar als ik het nu zo vertel. Er was al een morfinepomp aangesloten. En hij kwam thuis. En het ging eigenlijk zo goed dat ik na 4 dagen zei... kinderthuiszorg, iedereen was erbij. En na 4 dagen zei ik... wordt die morfine ook afgebouwd als het gewoon goed blijft gaan? En ja, dat was zo. Dus 3 dagen later was die in 1 keer van de morfine af. En was het palliatieve traject ook in 1 keer van de baan. En werd het reanimatiebeleid toch maar weer gezet op wel reanimeren. Omdat er was hij in 1 keer helemaal niet... Hij ging in 1 keer niet meer dood.
Hij was gewoon nog helemaal niet klaar.
Nee. Hij was nog niet klaar.
Nee. En hoe was hij in die periode?
Hij leefde helemaal op vanaf het moment dat hij thuis was.
Ja, en wij hadden ook echt zoiets van, hij wil gewoon naar buiten. Hij heeft frisse lucht nodig. Ja. En in dat ziekenhuis wordt het er niet beter op. En het is toen ook echt beter gegaan. We zijn lekker naar buiten gegaan elke dag. Lekker park in de kinderboerderij. En hij leefde gewoon echt helemaal op.
Ja, en de periode daarna, dat is best wel snel gegaan. Want hij is dan eind mei kwam hij dan thuis. En we zijn uiteindelijk, waren we eind juli in Boedapest voor zijn gentherapie, voor zijn behandeling. Dus toen gingen we een hele andere fase van zijn ziektebeeld in. We hebben 4 maanden in Boedapest gezeten waar hij dus met gentherapie is behandeld. En die eigenlijk weer een kans op leven kreeg. Ja.
Ja, want SMA heeft verschillende varianten. Ik heb een klein beetje mijn huiswerk gedaan, heeft verschillende varianten. Maar de behandeling kan niet in Nederland plaatsvinden. Hoe is dat bij jullie precies verlopen?
Nou, het was zo dat hij had type 1. Dus dat is wel een hele heftige. Weinig kans op, sowieso geen kans op overleven eigenlijk zonder behandeling. En op het moment dat hij de diagnose kreeg, was er in Nederland 1 behandelmogelijkheid. Spinraza werd met behulp van ruggenprikken toegediend. Daar heeft hij ook 5 prikken van gehad. Dat heeft hem ook in zoverre stabiel gehouden. Hij ging nog wel achteruit, maar minder hard dan als hij dat niet had gehad. En de gentherapie die hij heeft gekregen is gelukkig nu ook in Nederland gewoon beschikbaar. Ook voor SMA type 1 patiëntjes. En daarnaast het allerbelangrijkste is dat er, dat was volgens mij net na Jamie's overlijden in 2022, is SMA ook opgenomen in de hielprik, waardoor nu kinderen ook echt behandeld kunnen worden voor ze symptomen krijgen. Dus het hele ziektebeeld is in die 5 jaar vanaf zijn geboorte...
ontzettend veranderd.
Ja.
En ook de aanpak daarop.
Zeker.
Ja. Heeft dan het traject dat jullie met hem doorlopen hebben... heb je dat gevoel dat dat dan uiteindelijk al heeft bijgedragen aan die beleidswijziging?
Ja.
Ja, denk het wel, ja.
Wij hebben ons wel boos gemaakt.
Ja.
We hebben met wat wij hebben gedaan om hem behandeld te krijgen, hebben we meerdere keren de media gehaald. We hebben het Zorginstituut gesproken. We hebben ook echt ons best gedaan om zoveel mogelijk druk achter die hielprik te krijgen, wat helaas het niet versneld heeft, maar het heeft het ook niet vertraagd. Dus ik denk wel dat het in ieder geval de aandacht wel veel heeft gedaan. Ja.
En nu wandelen.
Wandelen
voor het kinderfonds.
Ja.
Ja. Om nog een keer die 24 uur door te leven.
Ja.
Door te komen met elkaar. Hoe ziet jullie team eruit?
Nou, moet ik misschien even zeggen hoe het begon. Wij wandelen sowieso met z'n tweeën, omdat het de beste vorm van therapie is die je kan hebben. Als wij gaan wandelen, als Jeffrey en ik wandelen samen, dan komen we echt bij ons gevoel. Dus voor ons is dat heel belangrijk. En ik ben best wel impulsief. Dus het moment dat ik zag dat, dat dit event eraan kwam, dacht ik, ja, gaan we doen.
Toen had je al ingeschreven.
Ik had al ingeschreven. Ik zei gelijk het woord oranje walvis, want dat valt lekker op. En oranje is Jamie's favoriete kleur. Walvis, oranje walvis. Ik dacht een beetje aan het ding van bol.com, weet je. Ja, iedereen precies. Onthoudt dat.
Ja, precies. Het blauwe bolletje en nu de oranje walvis.
Oranje walvis. En we hebben zo'n appgroep die we met vanaf Jamie's diagnose eigenlijk in het leven hadden geroepen om een beetje elkaar op de hoogte te houden en om hulp te vragen. Hij heet ook Hulptroepen Jamie. En
Nog steeds
heet hij zo. En daar heb ik direct de oproep gedaan.
En de inschrijflink.
Zeker. En ik weet niet meer wie er als eerste meedeed.
Nee, dat weet ik.
Denk jouw ouders?
Ja.
En mijn moeder.
En je moeder, ja.
Ja. Dus ons team bestaat onder andere uit de opa en oma's van Jamie en Gaia en Jonna. En mijn zus. En nog wat, we hebben niet zo heel veel. Een vriendin. ook mensen die echt betrokken zijn geweest bij het geld ophalen voor Jamie's behandeling. Wat echt super tof is. Dat die dan nu ook weer
instappen op dit initiatief.
Ja.
Ja.
Ja, een paar vriendinnen doen mee. We hebben elkaar nog niet eens allemaal in het echt gezien. Maar we hebben heel leuk, we hebben ook natuurlijk nu een WhatsApp groep. En daar doen we elke week een opdracht in. Een wandelopdracht.
Ja. Okay, om met z'n allen toch te trainen.
Ja.
Ja, ja. Ja. Dus deze week is het een uur lang onverhard lopen. Ja.
Ah ja, is dat moeilijk?
Nee, dat is voor ons wel goed te doen.
Want hoeveel wandelen jullie, want het is jullie therapie ook. Hoeveel wandel je met z'n tweeën?
Ja.
Ja, wij proberen sowieso wel één keer in de week een wandeling van 25 plus kilometer te maken. Naast gewoon dagelijks wandelen. En dagelijks proberen we wel de 11.000 stappen te halen. Dus wij halen die 5 kilometer per dag sowieso.
Ja.
En dan nog een lange wandeling per week.
En wat gebeurt er in zo'n wandeling?
Ja, wat gebeurt er in? Op een gegeven moment gaat mijn hoofd gewoon uit. En dan kom je veel beter bij je gevoel. En dan hebben we eigenlijk de beste gesprekken. Dus dat, dat is wel heel mooi. Ik ben blij dat we dat kunnen doen.
Ja, want jullie hebben 3 kinderen waarvan er nog 1 in leven is. En er zitten zulke lieve, blije mensen tegenover mij. En ik vind dat zo knap. En ik ben zo benieuwd hoe je zo in het leven kan blijven staan ook.
Ja, ja, wij soms ook wel hoor. Ja. Als ik voor mezelf spreek, ja. Jamie is in juni 2020 overleden en we hebben hele moeilijke maanden gehad daarna. Echt hele moeilijke maanden. Maar al snel kwamen er zulke bijzondere dingen op ons pad waar we niet omheen konden. En wij geloven ondertussen dat onze kinderen nog bij ons zijn. Dat horen we ook van heel veel andere ouders die hun kind verloren hebben. En daar gebeurt zoveel dat je op een gegeven moment wel weet van het verdriet mag er zijn. Maar we worden nu juist gesteund, ook vanuit de andere wereld, om iets moois te maken in dit leven. Want het kan toch niet zo zijn dat hij hier op aarde is gekomen en dat hij alles heeft gegeven wat hij heeft gegeven, zodat wij de rest van ons leven in zak en as zitten. Ja.
Nee, dat is het allemaal niet waard. Nee. Dan kan je er maar beter het beste van maken. En dan nu met z'n allen wandelen. En hem dichtbij je voelen. En, ja. En ook andere mensen weer helpen.
Dat. Ja. Echt
mooie
het
uitdaging voor ons.
Ja, want je houdt niet van wandelen. Nee. Ja, je houdt wel van wandelen. Maar niet op deze manier waarschijnlijk.
Nee.
En ik hoorde jullie ook zeggen. Ja, dat sponsoren, dat vinden we ook heel erg lastig. Daar moeten we echt een drempel over. Omdat, om op die manier zeg maar onze hand op te houden. En geld te vragen. En,
ja. Het is zo lastig, want we hebben natuurlijk voor de behandeling van Jamie ontzettend veel geld opgehaald. Mensen zeggen ook wel, hoe heb je zoveel geld op kunnen halen? Maar dat is echt gewoon te danken aan al die mensen die zelf iets bedachten. We hebben heel veel mensen gehad die iets bedachten, die zelf met geld kwamen. En voor we het wisten, hadden we het hele bedrag van die behandeling bij elkaar. Ik heb niet het idee dat ik daar daadwerkelijk iets aan heb gedaan. En nu moeten wij het gaan doen? En dan vind ik het toch in één keer echt lastig. Dat ik denk, wat dan?
Maar je hebt die mensen nog steeds om je heen, toch?
Ja, dat is waar. Ja, maar ze hebben ook al zoveel gegeven.
Ja, ja, maar goed, het is niet opgehouden. Je zegt het zelf al, het gaat door. Dus dan gaat die liefde die je voor elkaar voelt ook door. En dan. En wat is dan het verhaal dat je nu. Welk deel van het verhaal ga je inzetten om mensen te inspireren om wat te geven?
Ja, ik zeg vooral elke keer, wij doen dat wat Jamie niet kan, heeft gekund. Wij lopen. En wij lopen voor al die andere ouders en al die andere kinderen. En Jamie is niet meer bij ons. En omdat hij niet meer bij ons is, kunnen we dit doen. We hadden dit nooit kunnen doen als hij er was geweest. Dus dat is natuurlijk ook heel dubbel. Want we hadden het toen ook al willen doen. En toen waren we 24/7 voor Jamie aan het zorgen. En nu hij er niet meer is, kunnen we dus 24 uur iets doen voor andere ouders en kinderen. Ja.
Ja, het is uiteindelijk iets kleins in verhouding tot de tijd die je op een IC doormaakt.
Ja.
Of naast dat bed.
En, ja. En de zorgen die ouders hebben als ze daar zitten. En heel eerlijk, ik heb echt momenten dat ik die zorgen zo mis. Dat ik echt 100 keer liever 24 uur nog bij een IC zou willen zitten. Ja, maar dat kan niet. Dus ik ga wandelen. Ja.
Ja. En jullie hebben ook nog een levend, gezond kind.
Ja.
Laten we dat niet vergeten.
Daarom.
En waar ik je net ook in het voorgesprek hoorde vertellen, ja, dat moeten we nog wel organiseren. Hoe we die dan meekrijgen of niet. Vertel eens, hoe denk je daarover na?
Nou,
hoe is hij? Vertel dat eens.
Alle opa's en oma's gaan dus ook mee. Dus daar kan die in ieder geval ook niet zijn.
En tante. Jonna die wordt eind maart de leeftijd die Jamie heeft gehaald. Ja. Dus die wordt 3 jaar. En we hebben voor Jonna een vakantiehuisje geregeld in de buurt van het startpunt. En dan moeten we in de hele planning moeten we gaan zorgen dat er ook altijd iemand bij hem is. Dus het wordt wat.
Ja.
Ja.
Ja. De stay-at-home run.
Ja, en tegelijkertijd als er één iemand is die mee zou willen lopen, dan is hij het wel. Want het is echt het is eigenlijk een hardloper.
Ja, is het een hardloper?
Echt een hardloper. Ja. Ja.
Dus eigenlijk zou hij zo zijn eigen team kunnen beginnen.
Nou ja, ik denk dat hij met jullie over de finish gaat.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ja. Zou hij heel tof vinden. Ja.
Ja. Mooi. Mooi. Mooi, mooi. Maar er zou er nog eentje moeten zijn.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook wel heel bijzonder, want onze baby Gaia is uiteindelijk een jaar nadat Jamie overleed, 3 dagen later, is baby Gaia geboren en op dezelfde dag overleden. En hij was eigenlijk helemaal gezond tot 5 minuten voor de geboorte.
Nee.
Ja, ja. En de uitvaart is uiteindelijk op dezelfde dag geweest als Jamie's uitvaart, precies 1 jaar later. Ja.
En jullie zitten hier.
Ja, we zitten
hier. Jullie staan.
Ja.
En jullie gaan door.
Het is ook wel. Ik vind het ook wel weer heel bijzonder dat we hebben na Jamie's overlijden 1 jaar lang, zeg maar het jaar van Jamie's afscheid kunnen hebben. En de home walk is net 1 jaar na Gaia's jaar, zeg maar. Dus ook dat voelt gewoon wel weer als een nieuw. Nieuw hoofdstuk.
Ja. Maar ook een mooi symbool.
Ja. Ja. Ja, en het is ook wel bijzonder hoor. Want ik heb... als ik kijk hoe fit ik me nu voel... qua wandelen... ondanks dus ook... dat het nog niet zo heel erg lang geleden is... dat ik van Gaia ben bevallen... met een keizersnede. Ja, ben ik toch ook wel heel dankbaar... dat ik dit nu al kan doen. Ja.
Ja, omdat het wandelen, je doorleeft dingen zo erg en je staat ook zo weer met je voeten op de grond en je voelt zo de aarde, denk ik, dat het gewoon, je blijft er gewoon niet in hangen. Dat kan gewoon niet.
Nee, nee. En zoals ik zei, we voelen ons echt enorm gesteund ook door de kindjes. Ja.
Ja. En de walvis is Jamie's symbool, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Hij heeft... Jamie die was gek op alle dieren. Maar hij was echt enorm gek op oceaandieren. En hij kon pas 3 maanden voordat hij overleed echt praten. Daarvoor was het wel geluidjes en losse woordjes. Maar hij kon dan ook gelijk meteen praten. Dus dan had hij het echt over dat hij naar het strand wilde. Want hij wilde de bultrugwalvis gaan zien.
Ah.
Dus voor ons is de walvis wel een... Het was ook heel bijzonder, hè? Volgens mij was dat net na zijn overlijden dat er bultrugwalvissen waren gespot voor de kust van Scheveningen.
Ja, ja, klopt.
Dat je echt denkt, hoe meen dan? Je dit ja, nou?
Precies.
Bultrugwalvissen.
Ja.
Hoe er dan, is hè? Meer.
Ja.
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 Ja, supermooi.
Ja.
Heel veel succes met het trainen de komende tijd. Joep, komen we elkaar eigenlijk tegen, wandelen en fietsend?
We staan aan dezelfde start en we komen over dezelfde finish. Maar verder lopen de routes eigenlijk bijna niet synchroon, omdat de afstanden anders zijn. Wat betekent dat er wel wat overlap is, maar niet zoveel. Dus we gaan elkaar zeker zien bij de finish en zeker ook bij de start. En zo gaan we nog heel veel meer mensen die we al gesproken hebben allemaal samen zien. En gaan we samen die momenten doorleven. En ik denk zeker dat dit verhaal in ieder geval in mijn geheugen gegrift staat. De volgende keer dat ik een walvis zie. En de volgende keer, zo zijn er regenbogen die ik zie onderweg. En er zijn klavertjes vier die ik zie onderweg. Maar er zijn ontzettend veel verhalen. En met al die verhalen gaan we aan de start staan in Papendal. En gaan we tot die tijd zoveel mogelijk geld ophalen om mensen dicht bij een zieke kind te kunnen laten overnachten. Zodat het misschien voor jullie niet meer nodig is, gelukkig. Maar voor anderen die daar moeten zijn, ja, dat het wel kan en dat je dicht bij je kind kunt zijn.
Ja. Dankjewel.
Super fijn dat jullie waren.
Dankjewel.
Tot zover de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind.
Op homesportevents.nl/podcast en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering. En daar staat ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
En als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen. En hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni. Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten. En volg ons op Insta via @superheldenhomeride.
Volgende week zijn we er weer met nieuwe gasten. Graag tot dan. Dag.